is het Haags Kwartiertje. De dagelijkse politieke podcast van De Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen. Met Peter Winterman.
Lilian Marijnissen staat in de Playboy. Henry Bontebal wil dat het hele Nederlands elftal het Wilhelmus zingt. En Frans Timmermans praat met Nathan Rutjes over voetbal. Leuk allemaal, maar wanneer komt deze campagne nou echt op stoom? Ik vraag het zo aan Inge Lengton, chef van de politieke redactie van De Telegraaf. Welkom bij het Haags Kwartiertje. De politieke redactie van De Telegraaf praat je elke werkdag in 15 minuten bij over de verkiezingsstrijd. En dat doen we vandaag weer op onze politieke redactie in het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Met Inge en verslaggever Pepijn van den Brink. Welkom allebei.
Dankjewel.
Straks bel ik ook nog met een politiek orakel. En vandaag is dat onze favoriete buschauffeur en oud-staatssecretaris Fred Teven. Maar we beginnen met Frans Timmermans. De lijsttrekker van PvdA GroenLinks stond deze week langs het voetbalveld met Nathan Rutjes. En dit filmpje is net online gezet.
Hey Nathan.
Meneer Timmermans.
Geweldig hier te zien.
Goedemorgen. Welkom in het mooie Rotterdam.
Dankjewel.
En bij Sparta onder 9, want die gaan straks een hele mooie wedstrijd spelen tegen Excelsior.
Ja, Inge Timmermans en Nathan Rutjes. En Lilian Marijnissen, die staat nog met een interview in de Playboy. Het zijn nog niet echt gebeurtenissen die deze campagne op zijn kop zetten. Wat is er aan de hand?
Nou, ik denk als jij aan onze luisteraars vertelt dat Lilian Marijnissen in de Playboy staat, die willen wel weten hoe dat eruit zag.
Hebben we het rode gezien? Rode oortjes hoor ik al. Ja, ik heb wel gekeken. Niet dat ik er nou heel warm voor word. Maar het zijn geen naakfoto's, toch Pepijn? Ik kijk jou even aan.
Ik heb het niet gezien, dus ik zou het niet weten.
Volgens mij heeft ze de kleren aan en staat ze in een boxring. Nou ja.
Het meest onthullend is inderdaad een sportoutfit van Lilian Marijnissen.
Even terug naar de campagne. Inge, heb jij nou een idee waarom die campagne niet echt op stoom komt?
Toevallig is dat ik de afgelopen dagen daar wel over heb gesproken met de campagneteams. En zij zien ook wel inderdaad dat de handschoenen nog niet echt uit zijn. En ze dragen daar een aantal argumenten voor aan. Eigenlijk is het allerbelangrijkste dat de kiezer gewoon nog niet echt warm loopt voor de verkiezingen. En dat realiseren de campagneteams zich ook. Vandaar dat de rem er nog een beetje op zit.
Ja, terwijl we zitten bijna 2 weken is het tot de verkiezingen. Dus het is eigenlijk wel vaker zo dat het altijd op het laatste moment pas losbarst.
Ja, inderdaad. Alleen er is natuurlijk nu wel iets anders aan de hand. Het torentje is vakant, er zijn nieuwe partijen. Dus die campagneteams die verbazen zich er ook wel over waarom die kiezer nog niet warm loopt hiervoor.
Ja, je ziet, afgelopen week hebben we een paar debatten gehad tussen Timmermans en Omtzigt. Ook 1 keer zelf georganiseerd. En als je meerdere debatten met ze kijkt, je hoort eigenlijk elke keer, nou het zijn bijna letterlijk dezelfde teksten die je hoort. Daar ga je ook niet warm van lopen, lijkt me dan als kiezer.
Inderdaad, Omtzigt, de grote nieuwkomer deze campagne. Door zijn opponenten wordt hij nog niet hard aangepakt. Hoe komt dat, denk je?
Volgens mij zijn daar meerdere antwoorden op te geven. Eén ding dat ik hoorde is, Timmermans die heeft de VVD natuurlijk min of meer uitgesloten. En hij wil wel graag het kabinet in, het liefst het torentje veroveren. Ja, dan komt hij eigenlijk automatisch uit bij Pieter Omtzigt. Dus dat is een reden dat hij eigenlijk die aanval niet inzet. Een andere reden is ook wel, dat hoorde ik weer bij een ander campagneteam. In Den Haag is nu ook wel doorgedrongen dat kiezers heel weinig op hebben met politieke partijen die rollenbollen met elkaar over straat gaan. En dat is dus ook een reden waarom het nog niet echt zo fel eraan toe gaat, misschien als voorgaande jaren. Tegelijkertijd zei iemand anders tegen me van ja, dat is misschien nu wel het geval, maar dat betekent niet dat laterop in de campagne die fluwelen handschoenen niet uit worden gedaan. Dus dat er nog alsnog met elkaar op gaat zoeken.
Ik herinner me ook eerdere campagnes waarin het best wel de aanval werd gezocht. De SP die de PvdA aanviel, de VVD die de PvdA aanviel. Dat soort spotjes en zo, die zien we nu ook niet echt hè, op tv.
Nee, het is sowieso eigenlijk de Amerikaanse manier van campagne voeren. En dat is toen inderdaad bij de Europese verkiezingen bij de SP echt finaal in het gezicht ontploft. Die hadden nogal een fel filmpje gemaakt waarin Frans Timmermans figureerde. En ja, die werd eigenlijk gewoon te kakken gezet. En dat is echt totaal in hun gezicht geëxplodeerd. Sterker nog, ze hebben geen 1 zetel meer over nu in het parlement, dus dat zal misschien ook een rol spelen.
En de PvdA won juist die verkiezingen. Hè? Dus dat
exact.
Tegenstelt effect. Wat vinden de kiezers nu eigenlijk van de lijsttrekkers? Wie komt het beste over bij de kiezer? Is dat onderzocht?
Ja, daar is gisteren toevallig een onderzoek over naar buiten gekomen. De NOS heeft dat Ipsos laten uitzoeken. En ze hebben een grote groep mensen gevraagd van goh, geef eens een rapportcijfer aan alle lijsttrekkers. Ja, mij vielen wel een aantal dingen op. De mensen zijn sowieso niet scheutig met het geven van rapportcijfers. Het hoogste is een 7. Ja,
voor wie is die?
Pieter Omtzigt.
Ja.
En die laat eigenlijk de rest best wel een eindje achter zich. Want de eerstvolgende is een 5,9. En die gaat naar Dylan Jezielgus van de VVD. En de eerstvolgende is Van der Plas, een 5.8. Nou, ook nog voldoende. En dus in de top 3, maar het was een 6.1. Dus die is best wel een eindje naar beneden geduwd.
Ja, daar hadden we het gisteren al over. De BBB heeft niet de beste tijd nu. En Timmermans hadden we het net over. Waar staat hij op dat lijstje?
Ja, de NOS schreef op dat hij zich in de middenmoot bevindt. Maar dat is nogal positief uitgedrukt. Ze hebben er 18 onderzocht. En Timmermans is de nummer 11, dus middenmoot. Wat er ook niet meteen in de eerste zin bij werd gezegd, is dat hij een zware onvoldoende scoort, een 4.9.
Zo.
Eentje die in de lift zit is Bontebal. Weliswaar een onvoldoende, maar hij is gestegen van een 4.8 naar een 5.2.
Nou, zou zijn voorganger Jan-Peter Balkenende met de zesjescultuur nog niet echt trots op zijn, denk ik.
Maar toch, misschien stilte voor de storm dus deze campagne. Zondag het eerste RTL-debat, vrijdagavond het Radio 1-debat. Inge, wat verwacht je van die debatten? Gaat daar iets gebeuren misschien?
Nou, ik mag toch hopen dat er iets meer gaat gebeuren dan dat nu het geval is. Vrijdagavond, het is vanavond dus inderdaad dat Radio 1-debat. Daar komen gewoon heel veel lijsttrekkers. Eigenlijk bijna allemaal, behalve één, Pieter Omtzigt. Ik denk dat het op zich een heel interessant debat kan zijn, juist voor die partijen die niet bij die kopgroep zitten. Voor hun is het een kans om toch nog een sprintje te maken en proberen om de aansluiting te zoeken. Dus ik ben erg nieuwsgierig of dat gaat gebeuren. Zondag hebben we RTL en er zit weer die kopgroep van drie.
Ja, Jezilkus, Timmermans en Omtzigt, hè, met z'n drieën in debat.
Ja, precies.
Mogen we wel hopen dat de handschoenen een keertje uitgaan dan.
Precies, fluwelen handschoenen uit.
We gaan het zien.
De beuk erin.
De beuk erin, zegt Inge Lengton. En dan nu even iets anders. Deze week had Thierry Baudet van Forum voor Democratie een aanvaring met D66'er Rob Jette. De twee lijsttrekkers zaten bij NOS op 3. En in die studio was ook een non-binair persoon die zich aangevallen voelt door Baudet.
Nou ja, ik geloof niet dat er meer dan twee geslachten zijn. Dus jij bent iets wat volgens mij niet bestaat.
Hij zit hier. Hè?
Maar je zegt dat je iets bent wat volgens mij niet bestaat. Ik kan ook zeggen dat ik een alien ben. Maar en dan zeg ik zit hier, maar dat, volgens mij bestaat dat niet. Maar zijn wij mensen? En volgens mij zijn er twee geslachten. Man en vrouw.
Ja, Pepijn, deze uitspraak leidde wel tot wat ophef. Hoe komt dat, denk jij?
Nou, we leven voor mij in een tijd waar de LHBTIQ-gemeenschap daar wordt nogal voor opgekomen, zeg maar. Thierry Baudet zet zich daar tegen af. Om iemand die zich identificeert als non-binair, om dat te vergelijken met dat je identificeren met een alien, dat gaat natuurlijk ook wel wat ver. Tegelijkertijd kun je je best afvragen of zijn achterban dit niet gewoon een heel goed punt vindt.
Forum voor Democratie werd in 2019 nog de grootste partij van het land bij de Provinciale Statenverkiezingen. Waar kwam dat succes toen vandaan?
Nou, ze waren toen best wel gewoon het alternatief voor de regeringspartijen. Eigenlijk het alternatief op rechts, ook voor de VVD. Voor mij was er toen ook nog een debat tussen Rutte en Baudet rechtstreeks. Hij was toen een goed alternatief. Het ging heel veel over klimaat. Het waren natuurlijk Provinciale Statenverkiezingen. Je ziet overal die windmolens verschijnen. Nou, daar zette hij zich toen tegen af. Immigratie speelde, daar kon hij zich ook goed op profileren. En eigenlijk is het volgens mij die avond, nadat hij zo'n eclatante overwinning had behaald, is het toen misgegaan met die speech waarin hij de elf van Minerva aanhaalde en voor mij ook het Boreale nog aanhaalde.
Die onnavolgbare speech, half in het Latijns of helemaal zelfs.
Ik was erbij, joh. Zelfs in het publiek stond men met ogen als schoteltjes te kijken van waar heeft die vent het over? En ik heb menig toeschouwer toen al richting de bar zien vertrekken. Zij waren wel toen inderdaad nog in een enorme overwinningsroes. Maar wat hij daar aan het bazelen was, dat interesseerde mensen niet. En ook later bleek dat het een grote afhaker was.
Ja, 4 jaar geleden dus. Toen veranderde het meteen na dat succes. Inmiddels nemen weinig mensen in Den Haag Forum voor Democratie nog serieus. Waar zit hem dat in, Pepijn?
Ja, je krijgt bijna de indruk dat ze maar overal waar andere partijen voor zijn, zijn zij tegen. Kijk bijvoorbeeld naar Rusland, Oekraïne. Dan kiest hij gewoon zonder meer voor Poetin. Gaat hij dat lopen verdedigen alsof het een vrijheidsstrijder is? Ja, hij schurkt een beetje aan tegen complottheorieën. Ik bedoel, de maanlanding heeft hij ter discussie gesteld. Ja, en daarmee is hij gewoon volgens mij voor heel veel kiezers gewoon geen serieuze optie meer.
Baudet zat gisteravond bij Marielle Tweebeke van Nieuwsuur. En daar legde hij uit dat alle andere partijen in de Tweede Kamer onder invloed staan van een buitenlandse macht, de Deep State. En al die partijen zijn volgens hem controlled opposition.
Over al die thema's denken ze eender. Dus dan kun je je afvragen, heeft het dan nog wel zin om op dat poppetje te stemmen? Of dat? Wij zijn echt de oppositie.
Dan, wij zijn de enigen die het echte werk.
Ja, ik zeg maar, hoe moeten Nederland mensen dat is eigenlijk een tweepartijenland.
Hoe moeten mensen dat nou aannemen eigenlijk? Hoe kunt u dan bewijzen dat u dan niet controlled opposition bent?
Nou, in mijn woorden, hè, dus Forum voor Democratie is de enige partij die op een heleboel issues een fundamenteel andere positie inneemt.
Ja, Baudet noemt Nederland dus hier een tweepartijenland. Volgens mij hebben we er meer dan 20 in de Kamer zitten op dit moment. Maar slaat deze boodschap aan bij zijn achterban, zijn kiezers?
Bij een kleine achterban die misschien helemaal zich afkeert van de Nederlandse politiek wel. Mm-hmm. En waar hij op doelt is bijvoorbeeld dat heel veel partijen voor de Europese Unie zijn. En voor Oekraïne.
NAVO.
Oekraïne steunen. Voor lidmaatschap van de NAVO. En dat zijn partij daar eigenlijk met op al die punten anders over denkt. En daarom zegt hij van ja, al die andere partijen zijn eigenlijk hetzelfde laken in het pak.
Ja.
En wij zijn echt de oppositie. Dat is wat hij een beetje probeert. Maar goed, je ziet natuurlijk niet dat het echt aanslaat. Hij zat al een tijd redelijk stabiel op een zetel of 4 in de peilingen.
Maar dat is ook niet niks, hè? 4 zetels. Ik bedoel, de ChristenUnie zit met 5 zetels al jaren in een kabinet. Dus je telt wel mee met 4 zetels in het parlement.
Ja, je telt wel mee tegelijkertijd. Ze krijgen ook niet heel veel voor elkaar.
Nee, precies.
Ik kijk nog even met een schuin oog naar dat waarderingsonderzoek waar ik het net over had. Ja, de hekkensluiter is dus Baudet. Hij krijgt een 2,5.
Een 2,5.
Ja. Vinden we dat hoog of laag?
Ja, het is het allerlaagste wat er is. Ja.
Maar ik bedoel, dat een heleboel kiezers...
Jij vindt het nog hoog?
Nou ja, ik kan me voorstellen dat een heleboel kiezers hem een 1 geven.
Ja, dat zal het gemiddelde wel omlaag trekken.
Maar er zullen ook mensen tussen zitten die misschien een 9,5
waard. Nee, precies. Precies, zijn eigen kiezersgroep en die heeft hij nog steeds.
Pepijn, wat viel jou verder nog op aan dit interview van gisteravond?
Op een gegeven moment vroeg ik me af, kijk ik nou naar Nieuwsuur en een verkiezingsinterview of kijk ik naar een combinatie van kassa / keuringsdienst van waarde? Want het ging over maaltijdboxen die zij verkopen als Forum voor Democratie. Waar dan, nou ja, ze zeggen van de lokale boer, van de Nederlandse boer. En dat was dan, nou, ze deden zaken met een of andere grootgrutter die aan Griekse restaurants leverde en zo. En dan moest hij daarop ingaan, van waar komen je producten eigenlijk vandaan en klopt dat wel wat je zegt? Ja, ik vond het vrij wonderlijk.
Misschien dat Baudet dat doet, omdat ook wel een deel van zijn achterban is overgelopen naar BBB. Daar is onderzoek naar gedaan, waar zitten kiezers nu, waar komen ze vandaan? En blijkt dus dat een kiezersgroep die voorheen zich thuis voelde bij Forum voor Democratie, inmiddels zich heeft aangesloten bij Caroline van der Plas en haar club.
Kijk, dus de boerenstem probeert hij toch ook nog even binnen te halen met die maaltijdboxen, waar het vlees dan ook vandaan mogen komen. Denk je dat Forum nog voor ophef gaat zorgen de komende weken, Pepijn?
Dat hebben ze een beetje zichzelf als doel gesteld. Dus daar moet je zeker rekening mee houden dat ze dat nog gaan doen. Maar waarmee? Dat, ja, misschien net tijdens het radiodebat vanmiddag.
Bedankt Pepijn en Inge. Maandag praten we verder. En nu ga ik bellen met ons politiek orakel van vandaag.
Het orakel.
Fred Teven.
Hallo meneer Teven, met Peter Winterman van de Telegraaf.
Meneer Witteman, goedemiddag.
Goedemiddag.
Hoe is het met u?
Ja, uitstekend. Bijna weekend,
mooi.
Hè?
Wat een feest, hè?
Ja. U moet natuurlijk werken als buschauffeur komend weekend.
Toevallig wel, ja. Zondag zit ik toevallig op de bus, ja. Ja. Nee, maar je zal maar campagne moeten voeren met dit weer in de regen. Hè?
Nou, dat is niet best. Die flyers die zijn al doorweekt, denk ik, voordat ze uitgedeeld zijn.
Voordat je ze iemand in de hand kan stellen, ja.
Over flyeren gesproken, uw VVD-lijsttrekker, want u bent natuurlijk van de VVD, Dylan Jezielkus, die heeft ook geflyerd. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe u vindt dat zij het nou doet tot nu toe, deze campagne.
Nou, ik vind dat ze het eigenlijk hartstikke goed doet. Ik vind dat ze op meerdere fronten actief is. Dat ze zowel binnenlands als buitenlands zich laat zien. Ze was van de week nog op visite bij Macron.
Ja.
Keurig gemeld en een beetje uitgevent.
Uitgevent, ja, dus want dat is niet heel gebruikelijk. Hadden we ook nog aandacht voor in de podcast. Dat de minister bij de president op bezoek gaat. Meestal
dat is eigenlijk een beetje ongebruikelijk. Dus ja. Het is toch wel mooi dat ze ook op het internationale toneel nu al wat voorstelt. Dat is echt supergoed.
Maar dat wordt dan wel door de VVD zo neergezet, toch? Dat je haar daar naartoe laat gaan in campagne tijd.
Want ze zet het zelf op een LinkedIn-pagina. Dus je kunt het gewoon keurig lezen als je er volgt. Dus ik weet niet of het nou door de VVD gebeurt. Ik denk dat het meer door zichzelf gebeurt. Dat vind ik eigenlijk ook precies het mooie van Dylan. Dat ze echt een hele eigen invulling geeft aan zaken. Dat ze dingen ook weerspreekt. Dat inmiddels de veroordeelde terroristen eruit geknikkerd is. Dus ja, dat is allemaal bij goede zaken.
Ja. En ik vroeg me af, u was zelf staatssecretaris van Justitie 8 jaar geleden. Zij is nu minister van Justitie. Hebben jullie nog veel contact ook over dat werk als minister?
Nou, we hebben wel eens contact gehad de afgelopen jaren, ja zeker. Ja, ik ben wel eens een paar keer met haar op de koffie geweest. Maar niet omdat dat ik nou ga vertellen wat ze moet doen of niet moet doen. Maar meer gewoon eens om eens ook te praten over wat ze meemaakt. En gewoon contact. Ik had altijd wel leuk contact met Dylan Jezielkus.
En wat is nou het grootste verschil tussen Dylan Jezielkus en Mark Rutte?
Nou, dat Mark Rutte weggaat en zij komt. ja. Gekomen is. Dus dat is al een groot
dat
verschil.
Dat is al een open deur,
en wat,
Fred.
En wat ook een groot verschil is, is dat zij directer is.
Okay.
In haar optreden. En af en toe concreet. Dat wordt gewaardeerd.
Is Mark Rutte niet concreet geweest de afgelopen jaren dan?
Die is niet altijd concreet, nee. Die is af en toe ook wel eens vaag geweest. Met name de afgelopen 6 jaar. In die 2 kabinetten, Rutte 3 en 4. Dus volgens mij is het zo dat die land mooi concreet is. Dat ze ook dingen wel benoemt.
Ja. En dat het een dame is, maakt dat ook nog uit voor u? Van, misschien wordt zij de eerste vrouwelijke premier.
Ik heb eigenlijk altijd op een dame gestemd. Dus voor mijzelf maakt het wel uit. Ik heb altijd op een dame bij de VVD gestemd de afgelopen 30 jaar. Behalve die ene keer dat ik zelf bij Labour Nederlands had.
Oh ja.
Anders heb ik altijd op een dame gestemd. Dus ja, waar ik niet altijd even enthousiast ben over de rest van de lijst, ben ik het over de lijstaanvoerder wel.
Kijk, dat belooft wat natuurlijk voor de komende tijd. De steun van Fred Teven heeft Dylan Jezilkus in de pocket, kunnen we zeggen.
Ja, dat is absoluut zo.
Volgende week hebben we weer genoeg te bespreken, meneer Teven. Graag tot dan.
Het lijkt me wel. Hey, meneer Witteland, tot ziens. Hè?
Tot ziens. Dag. Heel fijn weekend. Dit was het Haags Kwartiertje. Maandag om 4:30 zijn we er weer. Je beluistert ons op telegraaf.nl en in je favoriete podcast-app. Vergeet niet te abonneren en een heel fijn weekend.